Ik weet niet of dat u het weet, maar dat boek Leviticus, dat wordt door veel gelovigen uit de volken, christenen, als een soort stiefkind behandeld. De meeste mensen, daar is onderzoek naar gedaan, de meeste mensen vinden Leviticus het meest saaie boek van de hele Bijbel. En de meeste die zeggen ook van, de houdbaarheiddatum van dat boek is al lang verstreken. Het gaat over allerlei offers en hoe die offers gebracht moeten worden. Het gaat over de priesterdienst. Maar de tabernakel en de tempel, die zijn al eeuwen verdwenen. En er worden ook geen dieroffers meer gebracht. Waarom zouden we dat boek Leviticus nog lezen? En bovenal, wij weten toch, zegt men dan, dat Jezus Yeshua het volmaakte offer voor ons is. Nou, dat is zeker waar. En toch lezen we dat boek Leviticus. Ik denk, of ik vind het een van de mooiste boeken die we kennen. We vragen ons dan niet af, wat kunnen we eigenlijk met dat boek vandaag? Maar vooral, wat wil dat boek ons vandaag nog zeggen? Yeshua heeft ons geleerd, toen hij door de boze verzocht werd in de woestijn, en die tegen hem zei, als u dan de zoon van de eeuwige bent, maak dan van deze stenen broden. En Yeshua die antwoordde zo mooi en zei van, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van elk woord dat uit de mond van de eeuwige komt. Elk woord dat uit de mond van de eeuwige komt. Dus nogmaals, niet alleen de woorden die wij dan interessant vinden, of de woorden waarvan we denken, ja, daar kan ik wel wat mee of daar ben ik het mee eens, maar met een heleboel woorden waar ik niks in heb, daar wil ik dan ook niks mee doen. Elk woord. Ik vind dat zo belangrijk. Paulus die schrijft later ook aan Timotheus, heel de schrift is door God de eeuwige ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, op te voeden. Dus laten we vooral alle woorden aanvaarden als woorden van hem die hij nuttig vindt dat wij die lezen, dat we die woorden horen, dat we iets met die woorden doen. Dus ook de woorden van dit zogenaamde moeilijke boek. Het is juist zo'n mooi boek. Het is het middelste boek van de Torah. Je zou zelfs kunnen zeggen, het is het hart van de Torah. Dat boek Leviticus. Er staan zulke prachtige dingen in. Je kunt inderdaad denken, ach, die lijsten met die offers. Brandoffer, zondoffer, schuldoffer, vredeoffer, vul maar in. Maar er staan ook andere dingen in. Er staan onder andere in dat we niet moeten roddelen, die kwade tong. Er staat ook in het boek Leviticus, je zult je naaste niet haten. Er staat ook in, je moet een eerlijke rechtspraak voeren. Je moet rijke mensen niet voortrekken, maar ook geen arme mensen. Je moet ook eerlijk zijn. Daar staat ook in, en dat vind ik natuurlijk best leuk, je moet eerbied voor de ouder hebben. Nou, dank u wel. Daar staat ook in over de feesten. De feesten van de eeuwige. En wat mooi dat we die mogen vieren. En die we eigenlijk aan de kant geschoven hebben en andere feesten ervoor in de plaats genomen hebben. Maar dat staat wel in dat boek Leviticus. Weet je wat er ook in staat? En we hebben het vanmorgen weer gehoord. U moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik heb talloze keren gehoord, maar u misschien ook, dat mensen zeggen, dat zijn woorden uit de Berit Chadasha, uit het Nieuwe Testament. Want Yeshua die haalt ze aan. Ja, maar Yeshua die haalt ze aan uit dat boek Leviticus. Want de God van dat Oude Testament, van de nacht, is dezelfde als de God van de Berit Chadasha van het Nieuwe Testament. En er zijn nog altijd mensen, ik kom ze zo vaak tegen, die nog altijd scheiding maken. Die zeggen, ik heb pas alweer gehoord, ja, die God van het Oude Testament, dat is de God van de wraak. Dat is de God van de toren. En de God van het Nieuwe Testament, dat is de Vader van Yeshua. Dat is de God van liefde. De God van barmhartigheid. En de God van genade. Maar er is geen verschil. Hij is altijd dezelfde geweest. En Yeshua is ook altijd dezelfde. Dus de God die we hierin tegenkomen, is dezelfde als de Vader van Yeshua. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En we moeten nooit geen scheiding gaan maken. En dat gebeurt al eeuwenlang. Ik weet nu in de eerste eeuw of de tweede eeuw, een zekere Marcion, die maakte al scheiding. En die zei, dat is een wrede God. Maar wat geweldig dat we een nieuwe God gekregen hebben. In en door Yeshua die hij bekendgemaakt heeft. Maar het is een leugen en het is ook een dwaalleer. Hij is onveranderlijk in zijn trouw en in zijn liefde. Leviticus, de Hebreeuwse naam Wayikra. En hij riep. Wat is dat mooi, hè? Als je dat even tot je door laat dringen. Gewoon even stil zijn. En hij riep. Ja, maar hij roept nog altijd, omdat hij dezelfde is. In het verleden riep hij, maar hij roept ook vandaag nog. En dan roept hij ons om tot hem te naderen. Mozes had die opdracht gekregen om een tabernakel, om een tent te bouwen. En vanuit die tent riep hij de mensen. En hij roept inderdaad nog altijd, zoals Yeshua ook nog altijd roept, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Kom maar bij mij als je honger hebt. Kom maar bij mij als je dorst hebt. Kom maar bij mij als je vastgelopen bent in het leven. Kom maar bij mij als je het niet meer ziet zitten. Als je vast zit en als je denkt, ik ben de weg kwijt. Ik weet het echt niet meer. Kom maar, zegt hij. We mogen hem naderen om hem te danken voor wat hij gedaan heeft. Voor wie dat hij is en voor wat hij nog wil doen in het leven van ieder van ons. In het leven van zijn volk. In het leven van talloze mensen over deze hele wereld. We mogen tot hem naderen om vergeving te vragen. Als we het weer helemaal fout gedaan hebben. Als we gezondigd hebben. Kom maar, zegt hij. We mogen bij hem komen om ook gewoon stil te worden. En wat hebben we dat nodig in een wereld waarin zo onvoorstelbaar veel lawaai is. Waar allerlei stemmen klinken van mensen, maar ook stemmen van de boze. Kom maar, zegt hij, en wees maar stil. Om uit al die stemmen zijn stem te horen. Om ons te bemoedigen, om ons te troosten, om ons terecht te wijzen. Of gewoon om ons de weg te wijzen. Nou, je kunt je natuurlijk afvragen. Wat wil die ons nou zeggen door dit gedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen? Melaatsheid. Ja, dan denk ik, wat moeten we daarmee? Daar kunnen we toch niks mee? Wat is melaatsheid? Ja, dat was een ziekte van vroeger maar. En een priester die moet reinigen. De Griekse vertaling van het woord melaatsheid is voor ons een veel bekender woord. Lepra staat er. Lepra, een bekend een ziekte die nog altijd voorkomt in allerlei delen van deze wereld. Maar de Hebreeuwse naam voor melaatsheid is tsaraat. En daar zit het woordje tsar in. En het woordje tsar betekent eng. Benauwd. Maar in Tsaraat klinken ook klinkers in van het woord Mitsraim. En dat is Egypte in het Hebreeuws. Mitsraim. Melaatsheid wordt dan ook wel de Egyptische ziekte genoemd. En dat herinnert natuurlijk aan de benauwdheid, aan de engte, aan de angst van de jaren dat het volk onderdrukt werd in dat slavenhuis Egypte. Tsaraat, een verzamelnaam van allerlei huidaandoeningen. Men weet eigenlijk ook niet meer precies wat het allemaal was. Maar we kunnen denken aan een soort eczeem of psoriasis of vult u maar in wat voor huidziekte. Maar het heeft ook een veel bredere betekenis. Want als je dat hele hoofdstuk leest, dan kom je ook tegen. Als men een groenachtige of een rode plek op kleding ziet, op gebruiksvoorwerpen of in het huis, dan wordt ook dat de ziekte van melaatsheid genoemd. Nou, daar denken wij totaal niet aan. We denken eerder als je zulke plekken op een muur ziet of op gebruiksvoorwerpen, een soort schimmel of zoiets. Maar weet je wat het bijzondere was in die melaatsheid? Als de priester dat ontdekte, want je moest niet naar een dokter toe, je moest naar de priester toe. En de priester die onderzocht je. En die bepaalde of het melaatsheid was, ja of nee. En de priester die verklaarde je rein of onrein. Was het allemaal niet duidelijk de eerste keer, dan kon je 7 dagen in de afzondering zijn. En dat kon zelfs met 7 dagen verlengd worden. En dan verklaarde hij je rein of onrein. Onrein, dat was in wezen zoiets verschrikkelijks voor een mens. Want dan moest je buiten de legerplaats gaan wonen. Of buiten het dorp, buiten de stad. Maar je mocht ook niet meer in de tempel komen. Je mocht niet meer in dat gebouw komen waar God woonde. Je kon ook geen offers meer brengen. Je kon hem ook in de tempel niet meer danken. Je werd echt buitengesloten. En als je iemand tegenkwam, dan moest je je bovenlip bedekken. Vandaag zouden we zeggen, je moest een mondkapje voor hebben. En je moest onrein, onrein roepen. Opdat degene maar niet besmet zou worden door jou. Men gebruikte ook wel een ratel. Dat gebruikt ze, heb ik wat opgezocht. Dat gebruikten ze ook in de middeleeuwen hier nog in Nederland wel. Om het duidelijk te maken van, ik kom eraan, pas op, kom niet mijn omgeving, want dan word je ook, of dan kun je ook onrein worden. Wat moest je nog meer doen als je onrein was? Je moest je kleding scheuren. En je moest je haar, ja dat kan bij mij niet meer en bij sommigen aan de oog niet, maar je moest je haar los laten hangen. Dan was je onrein. En je kleding scheuren en dat haar los laten hangen, dat waren tekenen van rouw. Want als je melaats was, dan was je een levende dode. Je hoorde er niet meer bij. Je telde niet meer mee. Je werd echt buitengesloten. In het boek Job wordt melaatsheid dan ook de eerstgeborene van de dood genoemd. Als je melaatsheid had, dan was je de eerstgeborene van de dood. Je wist, ik hoor er niet meer bij. Het is afgelopen met mij. Maar het wonderlijke was, als je helemaal wit was, dus als je lichaam helemaal bedekt was door de melaatsheid, dan zou je verwachten, het einde is nabij. Het is nu afgelopen. Een uitzichtloze, een hopeloze situatie. Maar dan gebeurde juist het tegenovergestelde. Was je van kop tot teen melaats, dan verklaarde de priester je rein. Ik kom daar later nog wel even op terug. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Ben je totaal melaats, dan kon er ook niets verder meer van je lichaam melaats worden. En je kon ook niemand anders meer besmetten, want je was volkomen melaats. Wonderlijk, hè? Dat je dan rein verklaard werd. Dat is de ene kant. Maar melaatsheid had voor het volk Israël ook een diepere betekenis. Het had ook een geestelijke betekenis. Want dan is melaatsheid vooral een teken om het volk te waarschuwen. Het volk waarschuwen, ja. Want de opdracht van het volk was uiteindelijk dat hij zei, wees heilig, want ik ben heilig. Ik ben de heilige en ik wil toch te midden van jullie wonen. Om als het ware tegen jullie te zeggen, volg mijn voorbeeld, zondig niet, hou je aan mijn woord. Dan zul je ook gelukkig, tevreden, vrede in je hart hebben. Paulus schrijft later aan de gemeente in Efeze, maar net zo goed aan ons. En dan zegt hij tegen de gemeente, tegen die mensen die Yeshua willen volgen. Maar jullie, jullie zijn heel anders dan die mensen die in de wereld leven. Niet dat je beter bent, maar je bent anders. Je leeft anders, je handelt anders, je denkt anders. Waarom? Omdat jullie Christus, omdat jullie Yeshua hebben leren kennen. En dat je zijn voorbeeld wilt volgen. Dus je leeft in een ander koninkrijk als je ervoor kiest en erkent en beleidt dat Yeshua jouw Heer is. Als je in zonde leeft, dan ben je eigenlijk als een melaatse. Nou, dat zien we zo treffend in Psalm 51, een van die bekende psalmen van David. Dan zegt David, ik ken mijn overtredingen. Zijn zonde met Bathsheba, zijn overspel, zijn moord die hij uiteindelijk begaan heeft door de vrouw van Bathsheba in het leger te sturen. En David zegt, ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. En dan vraagt hij aan de eeuwige, ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. David die vraagt uiteindelijk om reiniging. Net zoals een priester, iemand die melaats was, rein kon verklaren. En als je rein was, dan kon je weer terug naar de stad, naar het dorp. In elk geval kon je weer deel uitmaken van de gemeenschap. Maar dan kon je ook weer naar de tempel. Dan kon je ook God weer ontmoeten daar. Was mij. Was mij. Dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Want door reiniging wordt de relatie die door de zonde verbroken was, met de eeuwige weer hersteld worden. Zoals ik wij mogen belijden en weten. Het bloed van Yeshua reinigt ons van alle zonden. Niet van een paar, maar van alle zonden. Nou, er staan diverse voorbeelden. We hebben het ook gehoord, het werd ook gelezen hè, over Naaman. Maar er zijn nog een paar andere voorbeelden. Van Mirjam, de zus van Mozes en Aaron. En samen met haar broer Aaron roddelden ze over Zippora, de vrouw van Mozes. Weer die kwade tong. En dan zegt ze, heeft de eeuwige alleen door Mozes gesproken? Kom nou, hij heeft net zo goed door mij en door de Aaron gesproken. Die Mozes moet niet denken dat hij belangrijker is dan wij. Met als gevolg dat ze gestraft wordt met melaatsheid. En we kunnen ook denken aan die Gehazi. Weet je wel, de knecht van Elisa. Naaman, die Syrische legerbevelhebber, die was uit Syrië gekomen naar Israël, omdat hij melaats was. En dan komt hij uiteindelijk bij Elisa en die zegt, ga je maar 7 keer wassen in de Jordaan en je zult rein zijn. Nou, we hebben het gehoord, hij wordt boos. Die rivieren in Syrië die zijn veel belangrijker, veel beter. En dan had ik me daar toch ook wel kunnen onderdompelen. Maar zijn dienaren zeggen, als de profeet nou iets moeilijks had opgegeven, dan had ik het wel gedaan. Het is toch simpel, doe het. En de Amen doet het en we weten het, hij wordt rein. Maar Gehazi, die gaat hem achterna en die liegt tegen hem. En die neemt geschenken aan die Elisa niet wilde hebben. En het gevolg is dat Gehazi uiteindelijk de melaatsheid van Naaman krijgt. En tot slot, koning Uzia, die wordt trots, die wordt hoogmoedig. En die wil in de tempel het reukwerk ontsteken. Maar dat was alleen voor de priester. Maar Uzia die denkt, ik ben koning, ik kan het ook doen. En de melaatsheid komt op zijn voorhuid. En hij kan uiteindelijk geen koning meer zijn. En de rest van zijn leven leeft hij uiteindelijk in die zin apart in een huis. Nou, in deze voorbeelden zien we dat. Roddelen. Kwaad spreken. Liegen. Trots en hoogmoed gestraft wordt met melaatsheid. Dan zie je eigenlijk dat melaatsheid meer is dan een afschuwelijke ziekte. Maar dat het een beeld is van de zonde. Het is toch ook frappant, hè? Dat Yeshua later tegen zijn discipelen zegt, zieken moet je genezen. Maar dat zegt hij niet van melaatse. Hij zegt, reinigt melaatse en geneest zieken. Heel bijzonder eigenlijk, dat je daarna weer naar de tempel en de tabernakel mocht gaan. Een melaatse, ik heb het al een paar keer gezegd, afgeschreven, buitengesloten, als een dode. Maar we hebben het ook gelezen vanmorgen. Yeshua is de levende. En als hij je aanraakt, dan mag je weten. Ik was dood. Ik was ook een melaatse. Maar omdat hij me aanraakt, of aangeraakt heeft, mag ik leven. Want hij is de levende. En alles wat hij dan aanraakt, dat kan tot leven gewekt worden. Als je hele lichaam melaats was, heb ik al gezegd. Als je volkomen wit was, dan ben je niet meer afgeschreven. Dan ben je juist weer rein verklaard. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen. Als je zo als mens vastzit in de zonde, in de schuld of op wat voor manier dan ook. Dat je denkt, ik zie geen uitweg meer. Nou, ik heb in het pastoraat diverse keren mensen meegemaakt. Die zo vastgelopen waren, dat ze het niet meer zagen zitten. Sommigen die ook inderdaad een eind aan hun leven maakten. Maar als je zo vastzit, als je van top tot teen melaats bent. Als je van top tot teen je onrein weet. Dan mag je bij hem komen, bij Yeshua komen. En als je dat beleidt van, Heer, ik zit zo vast, ik zie geen uitweg meer. Kunt u, wilt u mij reinigen? Dan zegt hij met heel zijn hart, als je dat erkent en als je dat beleidt, dan vergeef ik al jouw schuld en al jouw zonden. En ik verklaar je rein. Ga heen en zondig niet meer. Werd de melaatse rein verklaard, dan moest hij bij de priester gebracht worden. En dan vond er een heel mooi ritueel plaats. Twee vogels. Twee levende, reine vogels. Ene vogel werd geslacht. En die andere vogel, die werd samen met cederhout, met hyssop en met karmozijn in het bloed van de geslachte vogel gedompeld. En dan moest hij 7 keer degene die melaats was besprenkelen. En daarna, dan werd de levende vogel, die mocht weer vliegen, en de melaatse werd rein verklaard. 7 keer besprenkeld worden. Denk dan maar aan die Naaman, die ook 7 keer ondergedompeld moest worden. En toen werd hij gezond. Toen werd hij rein verklaard. Of zo mooi zoals Jesaja het ooit schreef. Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als David dan ook vraagt, hè, ontzondig mij met hyssop. Dat hij zich ook voelt als zo melaatse, maar ook weer zo verlangt van, ik kan met zonde, ik kan met schuld niet leven. Dat druk je neer, dat veroordeelt je. En met oordeel en schuld word je inderdaad als mens neergedrukt. En we verlangen uiteindelijk allemaal om in vrijheid en in vrede en in ruimte te leven. Die twee vogels, die deden mij zo denken aan Yom Kippur, aan die twee bokken. De ene bok wordt ook geslacht. En die ene bok die symboliseert dan uiteindelijk de zonde van het volk. En de bok die sterft dan voor onze zonde, voor onze schuld. En de levende bok die wordt dan de woestijn ingestuurd. Dat zijn zulke diepgaande voorbeelden. We kunnen uiteindelijk zeggen, één mens gaf zijn leven. Eén mens werd geofferd. Nee, één mens zei, hier ben ik, Vader, om uw wil te doen. Niet mijn wil, maar uw wil. Hij gaf zichzelf als een brandoffer. Een brandoffer. Daar mocht de priester niet van eten, daar mocht de offeraar niet van eten. Een brandoffer ging volkomen in vuur en een rook op. Het werd volkomen gewijd aan de eeuwige aan God. En zo gaf Yeshua zich ook volkomen aan de Vader. Voor u en voor mij. En als we dat belijden en uitspreken en durven te erkennen van hij deed dat ook voor mij. Dan worden we door de Vader volkomen rein verklaard. En dan mogen we leven. Dan zijn we niet aan het overleven. Dan mogen we werkelijk mens zijn zoals hij ons geschapen heeft met de bedoeling. Leef, geniet, word steeds meer gelijkvormig aan mijn zoon Yeshua de Messias. Geweldig vind ik het altijd weer dat we die woorden, eeuwenoude woorden, dat ze vandaag nog precies eender zijn en ook voor ons nog gelden. Ook voor ons op deze Shabbat. Je bent door zijn offer volkomen rein verklaard. En de boze die kan je aanklagen en hij kan je beschuldigen, maar je kunt hem terechtwijzen en zeggen, hij, Yeshua, heeft zijn leven voor mij gegeven. Ik ben rein. Ik ben rein en ik mag leven tot eer van hem. Amen.